ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot en Yannick Grenouillat.
Een hele goede middag. Het is maandag 17 januari, 6:03. Welkom bij de Mediaweek op Radio Salto.
En hierin bespreken we de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast.
Ja, deze uitzending zal anders zijn dan normaal. En dat komt natuurlijk door de atoombom die afgelopen weekend is ontploft rond The Voice of Holland. We gaan er uitgebreid bij stilstaan. We gaan je allemaal vertellen wat we tot nu toe weten en wat voor vragen we nog hebben. En ook gaan we nog bellen met Bas van de Putten. Hij is hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Over de nieuwe stijl van de persconferentie. Want die hadden we natuurlijk ook nog afgelopen week. Maar eerst muziek. This is DJ Jean and Every Single Day. DJ Jean, Every Single Day. Yannick, wat een week was dit.
Een weekend. Wat
ja,
is er
alleen het weekend
gebeurd?
Al inderdaad. Echt niet te geloven. Ja.
We gaan het er uitgebreid over hebben. We staan natuurlijk stil bij wat er allemaal is gebeurd in dit afgelopen weekend rond The Voice of Holland.
Ja, laten we eerst even de feiten op een rijtje zetten wat er nou precies gebeurt. RTL heeft voorlopig The Voice of Holland geschrapt nadat het programma Boos van Tim Hofman meerdere mensen binnen het programma beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Jeroen Rietbergen, de bandleider van het programma en de partner van Linda de Mol, die heeft de beschuldigingen ook vrijwel direct toegegeven en hij gaat diep door het stof. Hij biedt zijn excuses aan. Hij geeft aan dat hij al een paar jaar geleden door Talpa is aangesproken op zijn gedrag, dat zijn relatie met Linda de Mol om deze reden een tijd lang uit is geweest en dat hij in therapie is gegaan. En ook ligt er een aangifte tegen coach Ali B wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag en hij ontkent alles. En er gaan ook wel geruchten dat er een appgroep is met 40 slachtoffers van The Voice.
Ja, en producent ITV heeft direct aangekondigd een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Ondertussen loopt het programma leeg. Gisteren werd bekend dat T-Mobile afgehaakt als hoofdsponsor van het programma. Net als Kilpastille, fabrikant Isla. Supermarktketen Lidl zet de sponsoring on hold, zolang het programma niet wordt uitgezonden. En coach Anouk, dat was gisteravond bekend, heeft bekendgemaakt uit het programma te stappen. De opnames van Ik hou van Holland, waar Jeroen Rietbergen ook bandleider is, zijn uitgezonden. uitgesteld, volgens een verklaring vanwege de coronaregels. Ook is Rietbergen niet meer te zien in het programma We Want More. Hij wordt vervangen door Erik van Tijn.
Ja, vandaag is dan ook nog bekend geworden dat Linda de Mol haar werkzaamheden voorlopig heeft neergelegd en dat ze de relatie met Jeroen Rietbergen heeft beëindigd. En dat vond ik ook wel iets, want het beëindigen van de relatie van Linda de Mol heeft vandaag het NOS Journaal gehaald.
Wie had dat ooit gedacht?
Ja, wie had dat een paar dagen geleden überhaupt verwacht? Maar het is inderdaad... Het blijft maar doorgaan.
Inderdaad, er zijn op dit moment heel veel vragen. Om wat voor grensoverschrijdend gedrag gaat het? Hoeveel slachtoffers zijn er? Hoeveel daders? Zijn er minderjarige slachtoffers? Is Marco Borsato hier ook bij betrokken? Daarvoor moeten we echt de aflevering van Boos afwachten aankomende donderdag.
Ja, en die uitzending verschijnt dus pas donderdag. Veel mensen willen dat het zo snel mogelijk online komt. Alleen al zodat er duidelijkheid is. En Tim Hofman die zegt dat niet te doen, omdat ze dit verhaal zo zorgvuldig mogelijk willen brengen. Vind jij dat het nog donderdag kan wachten? Of zeg je, knal het nu online? Nou, het is geen tv, je kan het gewoon ieder moment online zetten dat je wil.
Dat is waar, maar we weten het niet. Wat er uiteindelijk in die uitzending gaat komen. Misschien is het inderdaad dat het nog wederhoor is, of dat er toch nog iets in aangepast wordt. Ik denk dat hij gewoon een legitieme reden heeft. En daar komen we dan pas later achter van waarom het niet nu al naar buiten kan. Het is trouwens wel zo dat dit helemaal in dit weekend is gekomen omdat RTL, of in ieder geval die verklaring van Jeroen Rietbergen uit is gekomen.
Ja.
Dat had natuurlijk net zo goed niet kunnen zijn. En dan had BNNVARA ook nog niks laten weten tot gewoon die uitzending van Boos op donderdag.
Ja, en er gaan dan ook nog stemmen op om dan zeg maar van Boos, doe het dan even een keertje niet op YouTube, maar zend het gewoon primetime uit op tv.
Ja, dat ligt allemaal aan wat uiteindelijk...
Ja, BNNVARA zegt het niet van plan te zijn, maar...
Nee.
Ik denk ook inderdaad van, weet je, het is zo'n hot topic op het moment. Iedereen heeft het erover. Waarom niet? Natuurlijk, mensen weten YouTube ook wel te vinden, maar...
Ja, en misschien komt dat later ook. Dat ze zeggen van, nou, het heeft zoveel effect gehad. We gaan het toch nog ergens uitzenden. Misschien op NPO 3 bijvoorbeeld.
Ja.
Maar voorlopig hebben ze dus besloten om dat niet te doen. Is ook gewoon in lijn van het programma natuurlijk. Het is een online programma.
Ja. En dan komen
denk
we bij de
dat
familie
dit het einde is?
Daar komen we later door pas.
Oh, we dus gaan eerst over de familie de Mol. Ja, we hebben dit allemaal in de blokjes opgedeeld.
Ja, want anders vergeten we dingen. De familie de Mol.
De familie de Mol, ja. De link met de familie de Mol is natuurlijk wel heel groot. Nog afgezien van het feit dat John de Mol het programma heeft bedacht en een dikke vinger in de pap heeft, is Jeroen Rietbergen ook de zwager van John de Mol.
Inmiddels was, maar goed.
Ja, inderdaad. Denk jij dat er sprake is van een angstcultuur binnen het programma, waardoor dit dan dus niet eerder aan het licht is gekomen?
Nou ja, je weet natuurlijk wel dat John de Mol een stevige vinger in de pap heeft bij alles waar hij bij betrokken is. Of dat nou de dansmarathon is of de Voice of Holland. Zijn wil is wet. En als je niet bevalt, dan kan je ophoepelen volgens mij. Ik denk het wel inderdaad. Er gaan allemaal verhalen waarvan we ook niet weten hoe ver ze kloppen. Maar ja, het lijkt wel echt alsof de beerput elk uur een beetje verder open gaat.
Ja.
En dat er dan toch inderdaad blijkt dat het toch nog weer wat erger is. Dat er toch weer meer mensen zijn. Dat er toch weer mensen dingen horen intern. En dat ze denken van, nou, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Bijvoorbeeld bij Anouk.
Ja.
Die heeft ook zeg maar, een soort bevestiging gekregen van, ja, dit en dit klopt. Dus,
ja, want dat had ze aangegeven in haar kleine statement. Wat ze dus gisteren had geplaatst op Instagram.
Ja.
Ik heb met de mensen gebeld die ik nodig vond om te bellen. En daaruit concludeer ik dat ik moet stoppen en ik daar niets mee te maken wil hebben.
Ja, en wat mij ook opviel is bijvoorbeeld die eerste breuk tussen Linda de Mol en Jeroen Rietbergen. Dat was blijkbaar al een paar jaar geleden. Voor zover ik weet is dat helemaal niet breed uitgemeten in de media. Volgens mij was het helemaal niet bekend wat die relatie uit was. Terwijl je hebt het toch over de tv-koningin van Nederland. En dan denk je, er zal vast wel eens een keer een fotograaf in de bosjes liggen. Of dat het op een gegeven moment opvalt dat ze nooit met haar vriend gesignaleerd wordt bij, weet ik veel, bij een filmpremière of zo. Zou dat dan ook door onder druk van John de Mol uit de wind worden gehouden? Dat is zoals van, jongens, ik heb gehoord dat jullie nieuws hebben over mijn zus, Linda. Dat is geen leuk nieuws, dus dat gaan wij niet brengen.
Ja, dat zou kunnen. Er zijn zo ongelooflijk veel vragen. Maar we weten natuurlijk ook niet, als zij uit elkaar zijn geweest, hoe lang dat is geweest. Volgens mij zijn zij sowieso niet heel vaak samen te zien, alleen op premières. En nou ja, dat is dan ook niet altijd. Dus ja, het kan ook heel goed zijn dat het gewoon een bepaalde korte periode uit elkaar is geweest. En dat niemand daar verder echt iets van heeft gemerkt. In ieder geval, En het kan natuurlijk ook zijn dat John de Mol daar enigszins van invloed heeft.
Ja, hij zou het toch moeten weten.
Dan, ja, hij wel. Maar dan denk ik ook dat... dat de mensen nu, dan hadden ze dit ook al geweten. Dus ook de shownieuws en RTL Boulevard, die zeggen nu ook van niks te weten. Of in ieder geval lijken ook erg verbaasd te zijn over dit nieuws.
Ja, nou ja, het viel me echt op dat deel eigenlijk helemaal niet werd besproken. Van joh, we wisten helemaal niet dat 5, 6 jaar geleden dat uit was. Terwijl dat toch ook vaak, ja... Die roddelsjournalistiek, die ligt in de bosjes bij wijze van. Of die volgende bij het boodschappen doen, dat soort dingen. Dat zou toch om moeten vallen.
Mm-hmm. En dan komen we bij de laatste vraag.
Ja.
Denk jij dat het einde in zicht is voor The Voice of Holland?
Ik denk het wel. Ik denk zeker nu Anouk eruit is gestapt, dan kun je sowieso al dit seizoen weggooien. Want je mist de coach. En het grootste deel is opgenomen, maar ja, live shows, ja, dan is Anouk opeens niet meer bij. Dat is heel gek. En er zal vast ook wel een andere talentenjacht komen. Ik bedoel, we hebben er genoeg gezien de afgelopen jaren. En ondertussen blijft John de Mol ook nog gewoon flink verdienen met de buitenlandse versies van The Voice. Dus ik verwacht niet dat hij er heel erg wakker van ligt. Maar RTL die heeft nu wel een acuut probleem. Want die zijn hun kijkcijferkanon op vrijdagavond kwijt. En als je dit seizoen niet meer kunt uitzenden, dan heb je de komende 14 vrijdagen een gat in je programmering op primetime.
Wow.
Dat vul je ook niet even op met een paar herhalingen.
Nee.
En ik heb begrepen dat direct daarna ook nog de Voice Kids gepland stond met 16 afleveringen. Als je dat doorrekent, dan zit je al in augustus.
Zo.
Dus dan moeten ze tot augustus nu iets vinden voor vrijdagavond 8 tot 10.
Ja.
En dan hebben we het nog niet eens over de financiële impact van de kosten die je hebt gemaakt met shows die al zijn opgenomen. Misgelopen sponsordeals, reclameinkomsten.
Heel duur programma.
Mensen die bellen om te stemmen, noem het maar op.
Absoluut, absoluut. En het is gewoon echt het paradepaardje van RTL al 12 jaar lang.
Ja.
Ze programmeren natuurlijk ook de Voice avond. Vrijdagavond is de Voice avond. Dat is al jarenlang een vaste prik. En dat gaat nu ineens abrupt, wordt dat gestopt. We gaan het allemaal afwachten. En volgende week hebben we daar in ieder geval het weer over.
Volgende week gaan we het er zeker over hebben. Dan hebben we boos gezien.
Zeker, want dat komt dus op aanstaande donderdag wordt dat online uitgezonden.
Ja, op 4 uur verschijnt hij.
4 uur op YouTube.
Ja, en dan zometeen gaat het ook nog even over de persconferentie Nieuwe Stijl van afgelopen vrijdag. En al het andere dat deze week is gebeurd in de media. Na de Ting Tings. Dit is Shut Up and Let Me Go.
Let me go. This hurts, I tell you so. For the last time you woke, kiss my lips. Now
The Ting Tings en Shut Up and Let Me Go in de Mediaweek op Radio Salto. En nu het nieuwe kabinet is beëdigd en Ernst Kuipers Hugo de Jong heeft opgevolgd als minister van Volksgezondheid, werd het ook tijd om de coronapersconferenties wat aan te passen. En dat resultaat zagen we afgelopen vrijdag. Zo stond bijvoorbeeld de doventolk niet meer tussen de ministers in, maar was die nu te zien in een postzegeltje onder in beeld. En kwamen er meer plaatjes dan praatjes. En daar gaan we het over hebben met hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, Bas van den Putten. Goedemiddag.
Goedemiddag, Yannick.
Goedemiddag. Hoe heeft u naar de persconferentie gekeken?
Ja, ik heb vooral ook gelet op die dingen die jij net noemde. Hè. Dus niet eens zozeer van wat zegt hij nou precies, maar wat is eigenlijk de nieuwe vormgeving? Want vanuit zeg maar media-oogpunt was dat het grote nieuws en het meest interessante.
Ja.
En je hebt nog eigenlijk één ding vergeten. Wat ook nieuw was, misschien door die plaatjes en door die doventolk veel kleiner was, is dat er ook meer close-up was. Hè. Dus ze waren ook veel groter in beeld. Mm-hmm. En dat had ook nog een paar consequenties. Dus misschien als ik daarmee mag beginnen.
Ja, zeker, want dat was mij niet eens opgevallen.
Ja, en ook dat de achtergrond was anders. Hè. Dus dat in plaats van dat. Al die logo's stonden erop. Maar goed, dat is minder interessant. Dus, maar als we even kijken, ze waren heel erg close. En daardoor viel eigenlijk meer op dat ze heel vaak naar beneden kijken, omdat ze hun tekst aan het voorlezen waren. En er zat eigenlijk heel weinig contact met die bijna 6 miljoen mensen die thuis zaten te kijken. En dat vond ik vooral eigenlijk jammer in het begin. Dan zegt Mark Rutte, die gaat dan uitleggen dat hij heel veel begrip ervoor heeft dat mensen het heel erg moeilijk hebben en dat hij met ze meeleeft. Mm-hmm. En ondertussen kijkt hij naar beneden en leest hij een stukje tekst voor. Mm. En dan denk ik, ja, dat komt toch niet heel sterk over. En dan kan je toch beter gewoon die mensen aankijken thuis en dan ook uit je hart spreken. Dus een beetje uit je hoofd spreken. En dat viel me minder vroeger op afstand. Hè, dan, ja, waar kijken ze naar? Maar nu keken ze heel erg naar beneden. En dat vond ik een beetje storend. Dus ze zouden eigenlijk een beetje wat we dat van Obama kennen, gewoon een soort scherm voor zich, dat ze gewoon het publiek kunnen blijven aankijken.
Want was dat ook al bij de vorige persconferenties? Want het is me eigenlijk inderdaad niet echt opgevallen en ook niet dat iets anders was daarin.
Nee, toen waren ze van afstand, want dan moet ook die hele doventolk in beeld zijn. Hè? En dus krijg je een veel groter beeld. En nu waren ze eigenlijk alleen maar hun, zeg maar, de bovenhelft van hun bovenlichaam was nu in beeld. Okay. En dat was op zich goed, hè? En dan zijn ze beter te zien. Dan heb je ook meer contact. Maar het ging een beetje verloren, omdat ze dan vervolgens naar beneden kijken of een beetje rondkijken.
Ja, dus het advies is dan echt uit je hoofd leren of misschien een autocue?
Een autocue, hè. Ja, ik wou het woord even niet gebruiken, maar daar komt het inderdaad op neer. Heb een autocue, hè. Dan kan je gewoon het publiek aankijken. Er zitten ook gewoon een beetje meer trefwoorden op, hè. Het is veel sterker als je meer uit je hoofd praat. En bijvoorbeeld wat de vorige keer Van Dissel deed, ja, die was dan misschien wel te moeilijk, hè? Hoor je veel. Mm-hmm. Maar wel dat hij gewoon veel meer uit je hoofd sprak en daardoor gewoon ook veel authentieker en overtuigender overkwam om die reden. Terwijl een beetje een tekst die door iemand anders geschreven is afraffelen, hè, vaak, dat komt toch minder sterk over.
Ja, en er waren dus nog veel meer veranderingen. Ik noemde er net al een paar. En ik wilde het eigenlijk voorstellen om die even stap voor stap door te nemen en ja, kijken of het geslaagd was. Mij als eerste opviel was, noemde hem al, de wand. Daar stond eerst heel vaak alleen samen krijgen we corona onder controle. En er stonden nu de pictogrammen van de basisregels.
Ja. Wat ik daarvan vind? Dat valt natuurlijk nauwelijks op. Ja, vanuit communicatiewetenschap dan weten we eigenlijk dat als mensen heel goed weten waar die pictogrammen voor staan, dat als je ze herhaalt, dat mensen eigenlijk herinnerd worden aan hun goede voornemen. Dus dat is op die zin beter. Maar dat werkt alleen maar als er bijvoorbeeld ook de hele week door in de media een soort campagne is, waarbij je die logo's opnieuw ziet. Hè. Dus het werkt als een soort herhaling. Oh ja, dat was ik van plan te doen en dan ga je het eerder ook doen. In mijn vakgebied noemen we dat Q-reminders. En ja, dat effect had je nu niet. Het was nu een andere vormgeving, maar ja, of het nou echt een effect had of overkwam bij het publiek, dat waag ik te betwijfelen.
En dan nog iets anders, de zuilen. Er zijn extra pictogrammen toegevoegd voor mondkapjes en vaccineren. Is dat een goede toevoeging?
Ja, op zich wel. Ik denk dat mondkapjes die worden superbelangrijk. Die zijn bijvoorbeeld, ik werk zelf in het onderwijs en die worden nu gewoon verplicht gesteld. Ook als je gewoon in een les zit, moet je je mondkapje 2 uur lang ophouden. Mm-hmm. Dus het is goed dat daar meer nadruk op komt. Ook dat alle mensen moeten eigenlijk ook nu buiten hun mondkapje dragen als het druk is. Op drukke straten, op markten. Dus het is goed om daarop te wijzen. En booster is natuurlijk superbelangrijk. Ja, maar er zijn een paar manieren om ons uit deze crisis te krijgen en het aantal maatregelen zo min mogelijk. En een van die manieren is boosteren. He, want als mensen geboosterd zijn, dan zijn ze minder besmettelijk voor anderen ook. Het is niet helemaal weg, maar je wordt ook minder ziek. Dus het virus is minder gevaarlijk. Ja. Hoe minder gevaarlijk het virus is, hoe minder andere vervelende maatregelen.
Ja, maar worden 6 pictogrammen dan ook niet te veel? Dat je op een gegeven moment gewoon een paar vergeet?
Ja, nee, we helemaal met je eens. In die zin is het ook, zeg maar, of zo'n counter is het ook een beetje symbolisch bedoeld, hè, 6 verschillende. Het gaat er vooral om dat je buiten die persconferentie, om dat in alsmaar in verschillende campagnes onder de aandacht van de mensen brengt.
Ja. Dan de gebarentolk, die stond ergens anders. Die stond niet meer tussen de ministers in, maar in een apart kamertje en in een hoekje in beeld. Nou ja, had u het al over gehad. Dat zorgde dus voor dat je meer van de ministers ziet, hè?
Ja, daardoor kon hij denk ik ook anders in beeld komen, maar hij heeft ook nadelen. Hè. Dus, ik zag ook in de media dat zelf de dove belangenverenigingen zelf, die waren echt ontevreden. Die vonden dat die doventolk te klein was geworden. Ook, ik heb ook e-mailcontact gehad met iemand die er heel veel verstand van heeft. Mm-hmm. En die zei van, ja, het is ook heel belangrijk dat je dat gezicht van die doventolk heel goed kan zien. En dat kon nu eigenlijk minder goed. Dus in die zin zouden die eigenlijk de oude situatie weer terug willen. En ik had zelf nog voorgesteld, misschien moet er in plaats daarvan dan ondertiteling komen. Want dan kunnen niet alleen doven kunnen dat lezen, maar kunnen ook gewoon mensen die moeite hebben met het volgen van gesproken woord dat ook een beetje beter meelezen. Heb je een bredere doelgroep. Ja. Maar ik werd zeg maar door diegene die, zeg maar, er was iemand die zelf les gaf in dove taal, werd ik meteen op mijn vingers getikt van, nee Bas, voor doven is het echt belangrijk die gebarentaal. Mm-hmm. Dus dan moet ik mijn eigen tekort aan kennis ook onmiddellijk toegeven dat voor doven waarschijnlijk toch fijner is. Ja, maar dat is natuurlijk wel lastig, want dan moet je de minister in beeld hebben en de doventolk in beeld hebben en je wilt die figuur heel erg duidelijk in beeld hebben. Dus het wordt, als het allemaal even groot is, wel een heel vol beeld. Dus is denk ik nog wel een uitdaging hoe je dat dan moet oplossen.
Mm-hmm. Een ander punt, dat was de duur van de conferentie. De persconferentie was eigenlijk een stuk korter dan normaal, nu slechts 11 minuten. Is dat een verbetering?
Ja, dat is absoluut een verbetering, want dat is natuurlijk heel moeilijk in het verleden om 20, 25 minuten je volle aandacht erbij te houden.
Mij lukt het ook niet. Bij Hugo de Jonge haakte ik meestal af.
Nee, en dan is altijd de vraag, ligt het dan Hugo de Jonge of ligt het omdat hij als tweede komt, hè, dat je al een beetje moe bent? Ja. Maar ook omdat Hugo had wel een beetje de neiging om heel veel getallen te noemen. En op een gegeven moment raakte ik ook een spoorbijster. En in die zin was dat een stuk minder geworden. En ik vond ook in die zin vond ik Ernst Kuipers wel heel duidelijk en helder zijn verhaal vertellen. En de duur helpt daar zeker bij.
Ja, en dan viel er even de grafieken die in beeld kwamen. Daar was ook veel over te doen inderdaad. Wat vond u van de grafieken en heeft het ook wat toegevoegd aan het verhaal?
Nee, daar ben ik dan eigenlijk ontevreden over. Dus op zich heel goed dat ze nu met grafieken gaan werken. Maar dit was niet de goede manier om het te doen. Als ik even mag uitleggen hoe ik dat vanuit mijn vakgebied naartoe kijk. Hè, dus als je een grafiek laat zien, dan komt het eigenlijk via je ogen binnen. En tekst, gesproken woord, komt via je oren binnen. En dat verwerk je het op twee verschillende manieren in je hersenen. En als die twee manieren precies hetzelfde zijn, hè, dus je hoort hetzelfde als je ziet, dan kan je het eigenlijk beter verwerken, dan snap je het beter en dan kan je het beter onthouden. Hè, want dan vult het elkaar aan.
Ja.
Maar in dit geval was dat niet het geval. Dus als ik een voorbeeld mag geven, dan was die grafiek met de verdeling van de boosters, hè, hoeveel mensen zijn 18 plus. He, dan zegt Ernst Kuipers zegt dan, de helft van de mensen is geboosterd. En op dat moment zie ik heel klein rechts in beeld zie ik een taartpunt. En daar staan de getallen 7.1, 3.9, 2.2. Het woordje helft zie ik nergens staan. He, dus ik snap niet meteen wat hij zegt. En daarna wordt het plaatje heel groot gemaakt. En dan gaat hij zeggen, op dat moment als je het plaatje echt goed kan zien, zegt hij, van de 60-plussers 90%. Dat kan ik in het hele plaatje niet zien. Hmm. En dan gaat u nog hele belangrijke informatie geven, dat als je gaat boosteren, hè, dan ben je beter beschermd tegen infectie en dan word je ook minder ziek als je het krijgt. En ondertussen zit ik naar dat plaatje te kijken, naar die taartpunt, wat betekent dat? En dan zie ik nog 4 rondjes van wat betekent het, gevaccineerd met booster, nog niet volledig gevaccineerd, gevaccineerd zonder booster. Het is allemaal totaal irrelevante informatie. Hè, dus ik hoor iets en dat is anders dan wat ik zie. En ik kijk waarschijnlijk, de meeste mensen zijn geneigd dat plaatje te snappen en die hebben helemaal niet meer gehoord wat hij zegt.
Nee.
Dus wat had hij moeten doen?
Ja.
Gewoon een plaatje. Dat had veel simpeler gekund. Als hij wil uitleggen, de helft is geboosterd, dan laat je gewoon een plaatje zien van de helft wel, de helft niet. Meer informatie is niet nodig. En vervolgens zeg je dat, dan kunnen de mensen dat in dat plaatje zien En vervolgens ga je dan meer dingen uitleggen. En dan raak je die mensen niet kwijt.
Oké, helemaal duidelijk. Wat een goed idee. Dat waren alle visuele aspecten. Hoe deed Ernst Kuipers het zelf?
Nou ja, ik vond dat hij het gewoon qua stijl wel goed deed. Hij was rustig. Ik vond, ik heb nog een beetje proberen op te letten van zijn taalgebruik begrijpelijk. Ja, ik ben natuurlijk zelf hoog opgeleid, dus voor mij heel moeilijk te bepalen dat mensen die zeg maar moeite hebben met taal, wat die niet goed begrijpen. Maar ik had wel de indruk dat de meeste woorden die hij zei, dat die gewoon wel heel, heel begrijpelijk zijn voor de meeste mensen. Ik moet zeggen dat uit mijn netwerk heb ik daar wel iets klachten over gehoord, van mensen die met niet-westerse allochtonen werken. Mm-hmm. Maar ik was zelf daar eerlijk gezegd niet ontevreden over. En wat ik mooi vind, maar misschien, ja, dat is gewoon taalgebruik. Wil je het ook over de inhoud hebben van wat hij zei?
Vooral inderdaad zeg maar van, ja, of het inderdaad beter te begrijpen was. Inderdaad, want Hugo de Jonge gebruikt bijvoorbeeld heel vaak aan metaforen, de hamer om het virus plat te slaan, et cetera. Ja, ja. Dat deed hij minder volgens mij.
Nee, dat heeft hij eigenlijk niet gedaan. Dus het was gewoon, in die zin was het simpeler en duidelijker en was het een goed taalgebruik. En ja, uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon aan mensen met die minder taalvaardig zijn vragen hoe zij het hebben ervaren. Hè. Ik ben eigenlijk niet de goede persoon. Ik ben hoogleraar communicatiewetenschap. Hè, dus ik hou me de hele dag met het onderwerp bezig. Maar mijn indruk was, hè, ik heb echt opgelet. Ik heb 4 keer die hele tekst afgeluisterd. Vond ik, nou, dat deed hij best goed.
Oké, okay, want Hugo de Jonge had geen medische kennis, Ernst Kuipers wel. Was dat ook te merken in de communicatie van hem?
Nee, dat vind ik eerlijk gezegd niet. Ik vond deze tekst, die had Hugo ook kunnen zeggen. Die wordt natuurlijk in principe wordt die geschreven door tekstschrijvers. Mm. Vervolgens kijkt journalisten natuurlijk wel naar van dat hij dingen anders wil. Maar in die zin vond ik wel een tekst die gewoon door een minister van Volksgezondheid gezegd had kunnen worden. Maar gelukkig waren de tirelantijntjes van Hugo er wel uitgehaald, dat wel.
Maar was het nog een gemis dat dat dus eigenlijk niet zijn eigen medische kennis daarin extra door kwam zijpelen?
Nee, dat vind ik geen gemis. En dat denk ik omdat hij is nu in een nieuwe rol gekomen. En hij in een persconferentie praat je natuurlijk tegen de hele bevolking die medische kennis ook niet heeft. Hè? Mm-hmm. Dus je moet zorgen dat je praat op een niveau die alle Nederlanders in principe begrijpen. Dus dan moet je niet lopen pronken met je eigen medische kennis. Hè? Maar dan moet je gewoon op een normaal niveau communiceren. Dus die medische kennis en achtergrond is vooral denk ik een voordeel voor hem als hij gewoon zeg maar in het dagelijks leven een vergadering is met allerlei mensen. Dat je gewoon sneller dingen snapt en ook sneller dingen ziet en waarschijnlijk ook scherpere vragen kan stellen omdat hij weet hoe het werkt. Maar denk ik als je communiceert in een persconferentie in principe voor 70 miljoen Nederlanders moet je dat zo simpel en duidelijk en algemeen mogelijk doen.
Nou, helder. We gaan kijken of Ernst Kuipers en Mark Rutte hebben opgelet of dat verbeterd is bij de volgende persconferentie. Heel erg bedankt. Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam.
Graag gedaan.
Time and I wish you the best on your way. Hey, I didn't
Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. En dat, wij kunnen dat zeker wel. Want we beginnen ook nog met het, wat er allemaal gebeurd is deze afgelopen week. We hebben het natuurlijk al gehad over de persconferentie en The Voice of Holland. Maar er is nog veel meer opgevallen. Zoals het begin van VI vandaag, afgelopen maandag. Wat vond je ervan?
Nou, excuse my language, maar wat een kutprogramma. Echt, ik heb het een eerlijke kans gegeven. Ik moet zeggen, ik was geen VI-kijker. Ik heb ook niks met voetbal, dus ik had ook geen aanleiding om ernaar te kijken in eerste instantie.
Ja.
Maar ja, ik dacht, het gaat nu niet over voetbal. Toch even kijken. Ik heb 2 afleveringen gezien, maandag en donderdag. En ik heb eigenlijk 2 keer alleen maar zitten kijken naar meningen van mensen waar ik het zelf ook totaal niet mee eens ben. Dus ik heb alleen maar een uur lang geërgerd en oneens zitten zijn met mensen. Dus het is totaal
het is niet
aan mij besteed.
Programma.
Nee.
Mm-hmm. Ik vond uiteindelijk die aflevering die je dus had gezien met Paul de Leeuw, vond ik wel heel gezellig en geslaagd.
Maar dat kwam vooral door Paul de Leeuw zelf en niet door de rest, zeg maar.
Ook, maar het is misschien, je moet you hate it or you love it.
Ja.
Ik vond het erg vermakelijk.
Ja, en dan was er ook nog ophef over de uitzending van een andere talkshow van Bo afgelopen donderdag. Want het concert van Vrienden van Amstel Live in Ahoy, dat kon niet doorgaan, corona. En daarom hebben ze de talkshow vanuit Ahoy gemaakt. In een volle studio, in een soort kroegsetting. Want dat is Vrienden van Amstel is dat ook. En allemaal artiesten die ook niet bepaald afstand hielden. Wat vind jij ervan?
Heel gek. Een beetje heel vreemd dat het door heeft kunnen gaan. Dat was natuurlijk wel een sponsordeal. Maar ik snap het ook van hen niet.
Ja. Vooral, want je denkt van, elke kroegbaas zit er toch mee met op te vreten dat ze niet open mogen. Ja.
Maar het is toch voor iedereen negatieve publiciteit. Ik snap niet dat ze daarmee bezig zijn. En dat ze dan zelf niet denken, dit is wel eigenlijk heel gek.
Ja, en ook, als je dan Ahoy tot je beschikking hebt, dan heb je ook genoeg ruimte om dingen
op
afstand te kunnen doen.
Maak er dan maar veel ruimte van. Dan wordt het sympathiek. Zo van, wordt toch nog iets georganiseerd en ze houden het allemaal heel goed in de gaten en de maatregelen. Maar ja, als je dan ineens gaat doen alsof er daar helemaal niks aan maatregelen zijn, dan is het wel een beetje vreemd. We hebben het net uitgebreid gehad over de nieuwe opzet van de persconferentie. Hugo de Jonge keek voor het eerst zelf naar de persconferentie. Hij plaatste een foto op Twitter met zijn bekende gekleurde schoenen op de tafel, met een schaal popcorn en een alcoholvrij biertje. Ik vond het wel een leuke actie.
Ik vind het echt wel leuk dat hij dat had gedaan. Maar hier merk je ook weer, hier heeft het communicatieteam over nagedacht.
Ja.
0,0 biertje.
Ja, je moet, ja, inderdaad.
Ja, ik denk, die man, het is vrijdagavond, die man heeft toch ook gewoon bier. Die man heeft weekend, laat hem gewoon lekker een normaal biertje drinken.
Ja, ik denk dat het inderdaad met de persvoorlichter is afgesproken. Oké, Hugo, vanavond ga jij die foto maken en dan stuur je het en dan heb je weer een leuke actie.
Ja, en afgelopen dinsdag, toen zat ik naar het journaal te kijken van 1:00 'smiddags. En toen zag ik opeens dit. Als mijn knopje toe tenminste. En die doet het niet.
Goedemiddag. De inflatie was in december 5,7% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat maandcijfer is het hoogste in tientallen jaren. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend.
Horen we hier nou Tom Egbers?
Tom Egbers van Studio Sport, ja.
En dat hij presenteert het journaal?
In zijn eentje, ja. Want het was 1:00, dus er zat normaal gesproken een sportblokje bij. Maar nu deed hij het hele journaal. En om 2:00 zat opeens Adegien Steenhuizen daar. Die normaal alleen het nieuws van 8:00. En daarna zat Mark Visser daar. En ja, ik vermoed dat er iemand ziek was geworden of in quarantaine moest of iets dergelijks. Dat ze problemen hadden in de bezetting.
Het voelt toch ineens heel gek of zo, dat je hem dan het journaal hoort lezen. En je denkt, dat is toch, wat een gek idee, omdat je gewoon niet gewend bent.
Nee, maar dit wel goed, vond ik.
Ja. Nou ja, een ander opvallend moment afgelopen vrijdag bij Goedemorgen Nederland. Presentatie Nicky Herg kreeg tijdens de uitzending spontaan een bloedneus.
Sorry, ik krijg een bloedneus. Het begint een beetje te druppelen, dan weet u dat. we horen hier Ingrid Thijssen natuurlijk zeggen, die quarantaineregels die zouden moeten worden aangepast. Ernst Kuipers heeft dat eerder ook al gezegd.
Ja, ze werd al een paar minuten uit beeld gehouden, maar ging stug door met het interview.
Ja, en vorige week hadden wij Arjan Spoormans in de uitzending over zijn podcast over Big Brother. En afgelopen week hadden ze Jill te gast, de winnares van vorig jaar. Ja, en Jill, dat is best wel een flapper. Ze doet me altijd een beetje denken aan Britt Dekker. Ook gewoon met, qua uitspraken die ze doet. En op het eind deed Jill ook een typische Jilliaanse uitspraak.
Jill, ontzettend bedankt dat je hier vandaag wilde zijn. Ja. En dit allemaal met ons wilde delen.
Dankjewel dat ik er mocht zijn.
jij kan, we hoeven je helemaal niet te promoten, maar toch, waar kunnen mensen je volgen?
Op straat.
Ja, natuurlijk. Ja. Wat een goed antwoord.
Ik ben, we houden het ook gewoon hierbij. Jill, dankjewel.
Ja, volg op straat zou ik zeggen. Zometeen gaan we nog wat andere media nieuws van deze week bespreken. Na Timbaland en One Republic. Dit is Apologize. I'm holding on your road, got my 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me. Timbaland en One Republic Apologize in de Mediaweek op Radio Salto. En er was ook nog heel veel ander medianieuws deze week. Acteur Manuel Broekman die verschijnt deze week namelijk voor de rechter. Hij wordt verdacht van aanranding. Dat zou in de zomer van 2020 zijn gebeurd in Amsterdam. En in een verklaring op Instagram laat hij weten alles te ontkennen en de uitkomst van de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Het gaat wel lekker in showbizland.
Echt enorm. Jongen,
ja, verschrikkelijk.
Jongen. Michiel Veenstra is boos op de organisatie van de Radio Ring. Daar kan nu op gestemd worden, maar geen enkel programma van zijn radiostation Kink stond op de longlist. Op de longlist staan de 200 best beluisterde programma's van Nederland en daarom viel Kink buiten de boot. Veenstra was daar niet over te spreken en is daarom uit de jury van de Marconi Awards gestapt. De radioprijzen die op hetzelfde gala worden uitgereikt. Avrotros erkent de fout en heeft alsnog programma's van Kink toegevoegd aan de lijst.
De Nationale Sportpers en NOC-NSF adviseren Nederlandse journalisten die afreizen naar de winterspelen in China schone telefoons en laptops mee te nemen en hun eigen apparaten thuis te laten. Dit om te voorkomen dat gevoelige informatie in handen van Chinese spionnen en cybercriminelen kan komen. Het advies wordt ook gegeven aan de atleten. De NOS heeft laten weten passende maatregelen te nemen voor China, maar wil niet zeggen welke dat zijn.
En we blijven bij de Olympische Spelen, want Q Music is de nieuwe radiopartner van het NOC-NSF. Ze volgen daarmee Radio 538 op, die het de afgelopen jaren was. De samenwerking betekent dat Q Music uitgebreid verslag gaat doen van de prestaties van Team NL. Vanwege de strenge coronaregels zullen er dit jaar waarschijnlijk geen Q Music DJ's naar Peking afreizen.
Ja, ik ben toch wel benieuwd, want afgelopen 20 jaar zo ongeveer zat natuurlijk Edwin Evers zat dan altijd bij de Olympische Spelen met zijn radioprogramma. En dan kwam Willem-Alexander langs en Mark Rutte kwam langs. Absoluut. En alle medaillewinnaars en een dronken Erika Terpstra. Dus ik ben heel benieuwd naar
de music die
of
gaat
wat Mattie en Marieke worden, of misschien Jambien. Of we
heel
gaan het
bijzonder
zien.
Leuk.
Bram Krikke lijkt me ook wel leuk.
Oh ja.
Dan iets heel anders, want Humberto Tan die heeft aangifte gedaan tegen Albert Verlinde wegens smaad. Dat deed hij naar aanleiding van deze uitspraak van Albert gisteravond bij Shownieuws.
2015-2016 had Humberto Tan zijn talkshow. En het is binnen RTL, en we hebben dit daar verre Dionne straks meegemaakt, ook wel bekend op dat moment, dat Humberto de neiging had om vrouwen die leuk waren, om daar contact mee te zoeken naar de uitzending. En waarom vertel ik dat nou? Niet om Humberto te naaien, maar omdat ik weet dat er mensen met het programma weg zijn gegaan die zeiden, het lijkt wel of ik meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow.
Ja, Humberto plaatste binnen een paar minuten nadat dit was gezegd een tweet dat dit absoluut niet klopte en dat hij al zijn gasten na de uitzending met een appje bedankte, man of vrouw. Ja, Shownieuws is niet lekker bezig. Ze zijn al enorm de mis ingegaan bij Marco Borsato. Dat is nu ook bij The Voice hebben ze toch wel weer, zeg maar, toch wel een beetje de familie De Mol beschermd, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet wat er gebeurt bij Shownieuws, maar het voelt niet goed.
Dan, Truus Dekker is vorige week overleden. De actrice was vooral bekend van de serie We Zijn Weer Thuis, maar speelde ook in Toen Was Geluk Heel Gewoon. Ze werd 99 jaar.
Dan het kruidenmiddel Shambhala dat door Giel Beelen wordt gepromoot. Dat is volgens de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een risico voor de volksgezondheid en mag daarom niet meer worden verkocht. Het drankje bevat de schadelijke stoffen harmine, harmaline en tetrahydroharmine. Die kunnen onder andere leiden tot hallucinaties, een lage bloeddruk of verlamming. De zaak kwam in oktober in het rollen toen Radar onderzoek deed naar het kruidenmiddeltje.
En de eerste aflevering van VI Vandaag kon Geert Wilders niet bekoren. Özkan Akyol zat aan tafel en zei dat de PVV moslims het stemrecht wil ontnemen. Volgens Wilders is dat feitelijk onjuist en heeft via zijn advocaat Geert-Jan Knoops de columnist gesommeerd die uitspraak te rectificeren. Eus is dat niet van plan en beroept zich, net als Wilders, op zijn vrijheid van meningsuiting.
Dan de serie You'll Never Walk Alone van Poland. Dat is het hoogst gewaardeerde NPO-programma van 2021. Het programma kreeg een 8,8 van de kijkers. Op nummer 2 staat de Vlaamse versie van Down the Road. En op 3 de documentaire Bibian Mentel Durft te Dromen. Die kregen ook allebei een 8,8. De top 5 wordt aangevuld met De Slimste Mensen en het Sinterklaasjournaal. Die kregen allebei een 8,7.
En Angela Groothuizen gaat vanaf februari voor Omroep Max een programma maken op Radio 5. Ze vult het gat op dat is vrijgekomen door het vertrek van Tineke de Nooi. Ze zal dan elke zaterdag tussen de middag te horen zijn. Tineke de Nooi maakt volgende week haar afscheidsuitzending.
Art Royakkers maakt voorlopig even geen radio of theater. Hij heeft voor de tweede keer in een paar maanden een poliep op zijn stembanden. Hij moet voorlopig rustig aan doen met zijn stem. Praten en tv maken doe ik nog wel, maar hij moet zijn programma op BNR Nieuwsradio voorlopig even voorbij laten gaan.
En de gasten van het nieuwe seizoen van De Geknipte Gast zijn bekend. Özkan Akyol ontvangt onder andere Robert de Brink, Tineke de Nooi en Peter Plasman in zijn kapperstoel. De Geknipte Gast is vanaf 28 januari te zien. Het programma wordt voortaan een paar minuten langer en er komt een podcast van het programma.
Het online radiostation 40 Up Radio van Harry de Winter maakt een doorstart. Het radiostation zendt voornamelijk blues, soul en Americana uit. De presentatoren zijn niet de minste. Mart Smeets, Harry de Winter, Leo van der Goot en Hans Hogendoorn. En eerder maakte ook Johan Derksen een programma voor de zender.
En Talita Musje is voor BNN Nieuws Radio begonnen met een dagelijkse podcast over de actualiteit. In de Nieuwsdag bespreekt ze samen met Mark Beekhuis in een half uur het nieuws van de dag. De podcast is dus nu al te beluisteren.
De serie Klem krijgt een bioscoopfilm. Dat heeft BNNVARA bekendgemaakt. De opname startte komend voorjaar en de film zou aan het eind van het jaar te zien moeten zijn op het Witte Doek. Later wordt de film ook in 3 delen uitgezonden op tv.
En rapper Kendrick Lamar heeft de handen ineengeslagen met Matt Stone en Trey Parker, de maker van South Park. Ze gaan een komische film maken over een jonge zwarte man die in het museum ontdekt dat de voorouders van zijn blanke vriendin de slavenhouders waren van zijn voorouders. De film moet dit voorjaar te zien zijn op de Amerikaanse streamingdienst Paramount+.
Nicky de Jager is niet heel blij met de televisierster die ze afgelopen najaar heeft gewonnen. De prijs is namelijk verkleurd in de zon. De Avrotros heeft contact opgenomen met Nicky en is bezig met een oplossing.
Oh. En Peter Pannenkoek schuift aan in de podcast van Lange Frans. Lange Frans was niet blij met de uitspraken over hem in de oudejaarsconferentie en nodigde hem uit voor zijn podcast. Er is inmiddels een datum geprikt. Op 25 februari schuift Peter aan bij de rapper. Oh boy, welcome to my stereo show. Let's take a ride on my high five.
of.
Eva Jane en Spinning Around in de Mediaweek op Radio Salto. Wat gaat er de komende Mediaweek allemaal te gebeuren? Na een korte onderbreking voor de kerstvakantie en de presentatie van het nieuwe kabinet begint vanavond op NPO 1 weer een nieuwe reeks van Radar.
En ook weer terug op NPO 1, het mooiste meisje van de klas met Jaap Jongbloed.
Op NPO 2 is er vanavond een special van het onderzoeksprogramma Pointer over oplichtingspraktijken op websites met seksadvertenties.
En op NPO 3 kun je vanavond kijken naar de Nationale Reistest.
SBS6 is vanavond na een onderbreking van een paar weken 19:30 weer terug. De talkshow van Donnie de Mol. Nou ja, ik denk dat iedereen daar nu toch wel met extra aandacht naar gaat kijken. Denk je ook niet?
Dat denk ik ook. Ik ben ook erg benieuwd hoe hij dat gaat aanpakken. Wat
zeker.
Hij gaat zeggen, wat gaat hij doen.
Familiekwestie geworden.
Ja, ik geef het hem wel te doen. Morgen en overmorgen debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Het debat is overdag live te volgen op NPO 1.
Morgen kun je op NPO 2 kijken naar de korte tweedok Drijfvermogen. Hierin wordt de carrière-switch van Tarik Jansen gevolgd van filmacteur naar topzwemmer.
En op woensdag kun je op NPO 3 kijken naar het EK zaalvoetbal in eigen land. En dan wel de wedstrijd Nederland-Oekraïne.
Donderdagmiddag om 4:00, dan verschijnt op YouTube de beruchte uitzending van Boos over de misstanden bij The Voice of Holland.
En op NPO 3 kun je donderdag kijken naar Sander en de Kloof. Hierin onderzoekt Sander Schimmelpennink en ik de kloof tussen arm en rijk.
Op Net 5 kun je donderdag kijken naar Merel onderzoekt. Hierin onderzoekt Merel Westrik de Free Britney-beweging rond de curatele van Britney Spears.
En vrijdag is op NPO 2 de grote finale van De Slimste Mens. Wie denk jij dat er gaat winnen?
Ik denk toch wel Jacob Derwig. Sowieso heb je het als voordeel dat je op vrijdag er pas in komt. En die heeft ook gewoon bijna alles gewonnen. Dus lijkt me appeltje eitje.
En dan nog andere nieuws.
Ja, dat is echt net binnengekomen. Namelijk wat er op de plaats komt van The Voice of Holland op vrijdagavond. RTL 4 die komt vanaf aanstaande vrijdag met I Can See Your Voice van Carlo Bossart. Dat komt daar dus in de plaats de komende weken. En Bo die schuift dan een half uurtje op en begint dan om 9:30.
En op, opgelost meteen. Op zaterdag kun je op NPO 3 kijken naar een registratie van Eurosonic Noorderslag dat vanwege corona digitaal wordt georganiseerd. Onder andere de popprijs wordt daar uitgereikt.
Op NPO 1 begint zondag een nieuw seizoen van project Rembrandt. Annegien Steenhuizen gaat daar weer op zoek naar schildertalent.
En zondag kun je op NPO 2 kijken naar het concert van de 9e symfonie van Beethoven. Dat wordt gedirigeerd door Tel Bekkant. Hij heeft geen ervaring als dirigent, maar door zijn obsessie met deze symfonie heeft hij de afgelopen tijd zich ingespannen om dat te leren, zodat zijn droom werkelijkheid kan worden.
Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Mediaweek van maandag 17 januari. Het interview met Bas van der Putten kun je vanaf vanavond terugluisteren op amsterdamfm.nl. Volgende week zijn we er ook weer gewoon met de nieuwe Mediaweek om 4:00 op Radio Salto. En dan gaan we ongetwijfeld ook nog verder praten over The Voice. Want dan hebben we ook de aflevering van Boos gezien. En hopelijk weten we dan alles. Tot volgende week.
Sunshine, then show me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One day, and your Jesus really died for me. Jesus really tried for me.
Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery,
but that's the way it's gonna be. The rapture, stranger getting stranger, and everything's contagious. Modern Middle Ages, all day, every day. And if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me.
Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery.
wanna be.
Bodies on my